Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. Deze week is de podcast iets anders dan de afgelopen weken. Want in deze podcast zal ik vragen van luisteraars beantwoorden. De vraag die mij gesteld werd was: waardoor kunnen herhaalde miskramen veroorzaakt worden? Voordat ik daar antwoord op geef, is het goed om eerst even te vertellen wat de definitie van herhaalde miskramen is. Het gaat om twee of meer miskramen. En die hoeven niet opeenvolgend te zijn. De definitie van een miskraam is het verlies van een zwangerschap voor de 24 weken. En op het moment dat die zwangerschap nog niet in de baarmoeder gezien is met een echo, tellen miskramen vanaf 6 weken mee. Daarvoor noemen we het vaak biochemische zwangerschappen. Dan is de zwangerschapstest positief, maar verlies je de zwangerschap voor de 6 weken en voordat dus ook vaak een echo gedaan is waarbij de zwangerschap in de baarmoeder werd gezien. Ongeveer 1-3% van alle vrouwen die zwanger worden krijgt te maken met herhaalde miskramen. De leeftijd van de vrouw wordt gezien als de belangrijkste factor voor het ontstaan van een miskraam. Maar helaas kunnen we aan die leeftijd niks veranderen en zijn er meer factoren waar we wel wat aan kunnen doen. In Nederland wordt het herhaalde miskraamonderzoek aangeboden wanneer er dus twee of meer miskramen zijn geweest. Tijdens deze herhaalde miskraamspreekuren wordt aandacht besteed aan de algemene adviezen en aan de mogelijke diagnostiek. Die adviezen zijn voor beide partners, zowel de man als de vrouw. Want waar sommige mensen denken dat de miskraam vooral aan de vrouw ligt, hoeft dat niet zo te zijn. Ik leg het altijd als volgt uit. Om een gezonde, doorgaande zwangerschap te hebben, heb je eigenlijk twee dingen nodig. Een gezonde embryo en een goede innesteling. Die embryo bestaat voor 50% uit vrouwelijk DNA en voor 50% uit mannelijk DNA. En daarmee wordt eigenlijk meteen al duidelijk dat de leefstijl, de intoxicaties, alles eigenlijk wat met die man te maken heeft en zijn zaadkwaliteit ook een invloed kan hebben op het al dan niet doorgaan van de zwangerschap. Recent is de richtlijn voor het herhaalde miskraamspreekuur aangepast naar aanleiding van een Europese richtlijn. En wat daar wordt besproken, zal ik nu met jullie doornemen. Er wordt gestart met de leefstijl. En daarmee bedoel ik vooral, wat ik net al zei, de intoxicaties. Of de inname van stoffen die kunnen leiden tot een niet goede zwangerschap. Zoals roken, drugs, te veel cafeïne, te veel alcohol. Ook wordt er gekeken naar of er in de voorgeschiedenis al afwijkende zwangerschappen zijn geweest. Of dat er wellicht bij de broers of zussen of ouders van een van beide partners problemen in de zwangerschap zijn geweest of wellicht ook miskramen. Daarnaast wordt tijdens het herhaalde miskraamspreekuur onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van de herhaalde miskramen. Er wordt gestart met het meten van een BMI. Of eigenlijk wordt dat hier gevraagd, omdat een hoger BMI ook vaker kan leiden tot miskramen. Daarnaast wordt er een echo gedaan om te kijken naar afwijkingen in de baarmoeder. Dat kunnen aangeboren afwijkingen zijn, zoals een vormafwijking in de baarmoeder, maar ook een vleesboom of een polyp of bijvoorbeeld een tussenschot. Dit zijn aandoeningen die met een 3D-echo kunnen worden vastgesteld. Met een normale 2D-echo kan worden gekeken naar de aanwezigheid van adenomyose, een vorm van endometriose, waarbij het endometriumachtige weefsel, dus het weefsel wat lijkt op het baarmoederslijmvlies, zich niet buiten de baarmoederholte bevindt, zoals dat bij endometriose het geval is, maar in de spierlaag van de baarmoeder. Waar het mogelijk de doorbloeding van de baarmoeder en het baarmoederslijmvlies negatief beïnvloedt, en op die manier kan leiden tot minder goede innesteling. Daarnaast kan er bloedonderzoek worden gedaan. Er kan worden gekeken naar de schildklierfunctie, omdat we weten dat de schildklier een rol speelt niet alleen bij zwanger worden, maar ook bij zwanger blijven. Dus een te hoge of een te lage of trage schildklierfunctie kan invloed hebben op de zwangerschap. Ook kan er worden geprikt op het zogenaamde antifosfolipidesyndroom, een auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zogenaamde antifosfolipiden-antistoffen. Dit kan leiden tot een verhoogde stollingsneiging en specifieke zwangerschapscomplicaties, zoals dus miskramen, maar ook zwangerschapsvergiftiging. In feite zou je het antifosfolipidesyndroom kunnen zien als een aandoening waarbij het lichaam antistoffen maakt tegen gezonde lichaamscellen. En ook hier is een duidelijke link te zien met verhoogde antifosfolipide-antistoffen en de kans op miskramen. Daarnaast kan dus genetisch onderzoek gedaan worden. We doen dat alleen wanneer de patiënt jonger is dan 35 jaar en 3 of meer miskramen heeft gehad en wanneer er een belaste familieanamnese is. Dus wanneer er herhaalde miskramen zijn voorgekomen bij broers of zussen of de ouders van patiënten of haar partner. Dit zijn op dit moment de onderzoeken die in de Nederlandse ziekenhuizen worden aangeboden. En helaas blijft bij 50% van de vrouwen of koppels met herhaalde miskramen de reden daarvoor onverklaard. Wat ook het geval was bij de lezer die mij de volgende vraag stelde. Hoe blijf je vertrouwen houden op een gezonde zwangerschap na 3 miskramen zonder aantoonbare reden? Ik vind het een hele reële vraag en ik hoor het heel vaak. Zoals ik waarschijnlijk eerder al zei, zie ik bij Sakura Clinics ook vaak vrouwen met herhaalde miskramen. En dan gaat het lang niet alleen om 2 miskramen, maar ik zie ook mensen met 4, 5, 6 of zelfs wel 7 miskramen. En over het algemeen is het zo dat op het moment dat je herhaalde miskramen hebt, de kans op een goede, gezonde, doorgaande, volgende zwangerschap vrijwel altijd nog groter is dan de kans dat er weer een miskraam is. En dat is iets wat mensen zich niet helemaal realiseren vaak en ook wel invoelbaar, denk ik. Want op het moment dat je al 2 of nog meer miskramen hebt gehad, 3 in het geval van de luisteraar, dan wordt het natuurlijk ook lastig om dat vertrouwen in een volgende zwangerschap te houden. Maar als je heel sec kijkt naar de cijfers, is de kans dat die volgende, in dit geval de 4e zwangerschap, een goede zwangerschap is, nog altijd echt groter dan de kans dat dat opnieuw een miskraam gaat worden. Uiteraard is dit wel een beetje afhankelijk van de leeftijd van de vrouw, want we weten dat hoe ouder de vrouw, hoe groter de kans op miskramen. Zelf had ik 2 miskramen voordat ik een 3e gezonde doorgaande zwangerschap had. En wat mij destijds heel erg hielp, was de gedachte dat de zwangerschappen die ik tot dan toe had gehad, dus die waren geëindigd in een miskraam, blijkbaar geen goede gezonde zwangerschappen waren. En als je het zo bekijkt, was ik dus blij dat de natuur zelf in de gaten kreeg dat die zwangerschappen niet goed waren en dat ze daarom eindigden in een miskraam. En natuurlijk, op het moment dat je een miskraam hebt, heb je daar helemaal geen bal aan en is het heel verdrietig. En het is sowieso heel verdrietig. Maar ik moet zeggen dat ik blij was dat het miskramen waren en dat ik niet later in de zwangerschap, bij 13 of bij 20 weken, een afwijkend kindje had gezien, waarvan ik dan zelf zou moeten bepalen om dat wel of niet af te breken. Iets anders wat je kan helpen om vertrouwen te houden, is om zelf de regie te nemen. En dat is iets wat ik veel vaker roep en ik ga vertellen wat ik daar eigenlijk mee bedoel. Het is ook meteen de volgende vraag die ik in deze podcast wil beantwoorden. Want die vraag was, wat kan je er zelf aan doen? Kijk, als je kijkt naar de oorzaken die ik net heb genoemd en waar in de Nederlandse klinieken onderzoek naar wordt gedaan, dan zijn dat er niet heel veel. En er zijn meer factoren die een rol kunnen spelen bij het zwanger blijven. En ook hier is het goed om je weer te realiseren dat het doorgaan van een zwangerschap afhangt van de embryokwaliteit en de innesteling. En recente onderzoeken laten een beetje verwisselende cijfers zien, maar grofweg kan je zeggen dat zo'n beetje tot 90% van het resultaat van de zwangerschap afhangt van de embryokwaliteit en slechts 10% van de innesteling. Die embryokwaliteit die hangt natuurlijk weer samen met wat de man en de vrouw beide kunnen doen om de eicelkwaliteit en de zaadcelkwaliteit te optimaliseren. En daarover zal ik een keer een aparte podcast doen, of twee aparte podcasts. Want voor de zaadkwaliteit en voor de eicelkwaliteit zijn mogelijkheden die overlappen, maar ook verschillende mogelijkheden. Maar als je globaal kijkt, zijn er wel een aantal dingen die heel erg opvallen en die zowel een invloed hebben op de embryo als op de innesteling. En het ligt wellicht voor de hand, maar ook in de literatuur komt het steeds vaker naar voren dat voeding een van de belangrijkste factoren daarin is. En het is ook niet zo raar, hè? Want er wordt wel gezegd, je wordt wat je eet. Dat klinkt natuurlijk heel logisch. Wat je in je mond stopt, heeft invloed op jouw lichaam, op alle cellen en dus ook op de zaadcel, op de eicel en op een zwangerschap. Ons lichaam zit geniaal in elkaar, maar het heeft wel, om te functioneren en om ons voor te planten, de juiste bouwstoffen nodig. En dan heb ik het over koolhydraten, vetten, eiwitten, maar ook over vitamines, mineralen en sporenelementen. Op het moment dat wij gezond, natuurlijk en gevarieerd eten, heb je de meeste kans dat je deze bouwstoffen tot je neemt. Zelf ben ik pragmatisch en inmiddels staat ook in de richtlijn voor de herhaalde miskramen dat vrouwen het beste naast gezonde voeding ook foliumzuur kunnen nemen en vitamine D. Waarbij ik zelf, als het gaat om foliumzuur, altijd mijn klanten actief foliumzuur ofwel folaat aanraad. Omdat foliumzuur in ons lichaam moet worden omgezet in de actieve vorm voordat het zijn werking kan hebben bij alle processen waar het invloed op heeft. En niet iedereen kan even goed het foliumzuur omzetten in het actieve foliumzuur. Vandaar dat het makkelijker is om, als je een foliumzuursupplement neemt, en dat is dus wel te adviseren, om dan meteen ook de actieve vorm ervan te nemen. Naast een gezonde voeding is het vermijden van stress of het beperken van stress een van de meest belangrijke dingen in mijn ogen. En het heeft niet alleen invloed op de hormoonbalans, bijvoorbeeld op het progesteron, het hormoon wat nodig is voor een goede innesteling. Het heeft ook invloed op je immuunsysteem. En dat immuunsysteem is van essentieel belang op het moment dat je zwanger wil blijven. Op het moment namelijk dat het immuunsysteem niet goed werkt, en we hadden het net al even over de antifosfolipiden, dan kan het zo zijn dat je immuunsysteem je eigen lichaam gaat aanvallen. Iets anders wat kan gebeuren is dat het immuunsysteem in de baarmoeder overactief is en de embryo, die voor de helft niet jouw lichaams eigen materiaal is, ook aanvalt en probeert af te stoten. En dat is natuurlijk juist iets wat je op het moment dat je zwanger probeert te worden niet wil. Dus zorg voor voldoende slaap, voldoende ontspanning. Ga bewegen, het liefst buiten. En let erop dat je stress zoveel mogelijk vermijdt. En wat ik in een vorige podcast al zei, vroeger was stress acute stress. En dat is stress waar ons lichaam wat mee kan. Maar onze chronische stress, de stress die vooral in ons brein zit, ik las laatst ergens een boek en daar werd het beschreven als toxische stress. Ik denk dat dat een hele mooie benaming is voor de chronische, met name mentale stress. Dat is iets, ik zie het steeds meer voorbij komen, ook in literatuur, eigenlijk met alles wat ik over vruchtbaarheid lees. Het heeft gewoon een negatieve invloed op heel veel factoren. En al die factoren werken onderling samen om te leiden tot een gezonde zwangerschap en om die zwangerschap ook in stand te houden. Dus waar het kan, ik kan het niet genoeg benadrukken, probeer stress zoveel mogelijk te reduceren. En ik weet dat het niet makkelijk is in deze maatschappij waarin heel veel van ons gevraagd wordt, maar waarin we ook gewend zijn dat we heel veel van onszelf vragen. Eigenlijk denk ik dat we misschien wel te veel willen. We willen graag zwanger worden en zwanger blijven. We willen een leuke baan. We willen sporten. We willen een leuke relatie. We willen dingen met vriendinnen doen. We willen tijd voor onszelf. Tijd voor ons gezin, als er al kinderen zijn. En ik merkte het van de week dat ik dacht, mijn probleem is eigenlijk dat mijn dag te weinig uren heeft. Ik zou willen dat er meer uren in een dag zaten. En terwijl ik dit dacht, moest ik natuurlijk eigenlijk stiekem heel hard om mezelf lachen. Want ik heb hier al zoveel over gelezen en zoveel over nagedacht. En ik mag dan wel geen kinderwens meer hebben. Maar ik wil dus ook te veel. Want ik kan willen dat er meer uren in een dag zouden zitten. Die gaan er niet komen. Dus waar ik wel iets aan kan doen, is mijn eigen verwachtingen en wensen bijstellen. Minder willen, dat dus vooral. En op het moment dat er een kinderwens is, is dat op dat moment jouw grootste droom. En ik denk dus ook echt dat als het lastig is om zwanger te worden of zwanger te blijven, en je hebt die kinderwens, dat mag de prioriteit hebben. Op het moment dat je daarnaast nog 1001 andere dingen in je leven wil proppen soms bijna, dan kan het zijn dat dat ten koste gaat van je hormoonbalans. En dat het meer stress geeft dan dat je op dat moment kan gebruiken. En ik snap dat het moeilijk is. En het is ook niet een oordeel. Het is alleen iets wat ik veel zie gebeuren. En waar ik veel jonge vrouwen met een kinderwens mee zie struggelen. En het is ook niet zo dat op het moment dat er stress is, het zeker weten niet lukt om zwanger te worden of zwanger te blijven. Alleen, ik draai het toch vaak liever andersom. En dan denk ik op het moment dat het lastig is om zwanger te worden, of in dit geval om zwanger te blijven, kan je er eigenlijk alleen maar goed aan doen om dus zoveel mogelijk stress te vermijden. En ik sta nu wat langer stil bij stress. Er zijn natuurlijk ook nog andere hormonen en hormoonassen die een rol spelen. Maar eigenlijk heeft het cortisol, ons stresshormoon, invloed op al die hormonen. Zoals wat ik net al zei, het progesteron. Ook de schildklier staat onder invloed van cortisol. Het insuline, het suikerhormoon, gaat omhoog op het moment dat er stress is. En ook onze darmen hebben te lijden onder stress. En die darmen, ik noemde het al even eerder, die zijn ontzettend van belang bij het zwanger blijven. Want niet alleen bevindt een groot deel van ons immuunsysteem zich in onze darmen, ook hebben de darmen een zeer belangrijke rol bij de opname van vitamines en voedingsstoffen die je zo hard nodig hebt om zwanger te worden en zwanger te blijven. En het mooie is dat ons lichaam het onszelf vertelt op het moment dat één van deze factoren niet in orde is. Want ga maar eens na. Op het moment dat er in je lichaam een hormonale disbalans is, je darmen niet goed functioneren, je immuunsysteem onder druk staat, of er simpel alleen stress is, voor zover de vraag natuurlijk is of er dan alleen stress is, maar dat merk je in klachten die je kan ervaren. En het is natuurlijk niet voor niets dat op het moment dat je bij een dokter komt, dat de arts als eerste vraagt naar klachten. Klachten kunnen ons zoveel vertellen. En ook, zoals ik in een eerdere podcast al zei, de klachten waarvan we eigenlijk denken, die heb ik al zo lang, die horen er gewoon bij. Ook die klachten kunnen ons iets vertellen over hoe het eigenlijk in ons lichaam gaat. En mijn advies is dus ook in die zin heel erg simpel. Ga eens na over hoe jouw klachten zijn, wat je voelt, of je klachten hebt, op welk moment je klachten hebt, en waar die klachten dan bij zouden kunnen passen. En ik snap echt wel dat dat laatste lastig is als je zelf geen arts bent. Maar er zijn genoeg artsen en therapeuten die je daarbij kunnen helpen. En die kunnen meekijken naar wat jouw klachten je eigenlijk willen vertellen. En daarnaast kan het dus goed zijn om je te laten verwijzen naar het herhaalde miskraamspreekuur op het moment dat jij twee of meer miskramen hebt waar nog geen onderzoek naar gedaan is. En zoals ik eerder al zei, het herhaalde miskraamonderzoek in Nederland is naar mijn idee redelijk beperkt. In dat kader kan ik deze podcast niet afsluiten zonder het ook nog even over het buitenland gehad te hebben. En zowel qua diagnostiek als qua behandeling bij kinderwens ligt de relatie tussen Nederland en het buitenland nog best wel ingewikkeld. Ik denk dat het goed is om daar een keer een hele podcast aan te wijden, maar in dit kader wil ik het vooral hebben over de mogelijke onderzoeken die in het buitenland wel gedaan worden bij herhaalde miskramen en die we in Nederland niet doen. De meeste Nederlandse patiënten wijken daarvoor uit naar België of Duitsland. Wat ik vooral veel zie, is dat met name in België, in Gent en in Leuven, om wat specifieker te zijn, veel wordt gekeken naar de baarmoeder, naar afwijkingen in de baarmoeder of naar adenomiose. En in Duitsland wordt weer meer onderzoek gedaan naar het immuunsysteem, naar de aanwezigheid van NK-cellen of plasmacellen die een aanwijzing kunnen zijn dat er een chronische ontsteking is of in het geval van de NK-cellen een overactief immuunsysteem. Ook wordt er in Duitsland vaker gekeken naar het microbioom, de samenstelling van de bacteriën in de vagina, die een afspiegeling is van de bacteriesamenstelling in de baarmoeder. Voor veel van deze onderzoeken geldt dat de medische literatuur nog geen eenduidige consensus laat zien, waarop we kunnen zeggen dat iets absoluut wel of niet werkt. En ik snap dat het daarom in Nederland vaak niet wordt aangeboden, of vaak niet, eigenlijk vrijwel geen van deze onderzoeken wordt überhaupt in Nederland aangeboden. Maar op het moment dat je zelf een kinderwens hebt en je eigenlijk niet heel veel verder kan met de diagnostiek hier, er is geen aangetoonde afwijking en je hebt zelf gedaan wat je kan doen om je hormoonbalans te optimaliseren, gezond te eten, je darmwerking, je immuunsysteem te optimaliseren. Ja, ik kan me dan echt dus best wel voorstellen dat je op een gegeven moment toch uitwijkt naar het buitenland om te kijken of er toch niet iets anders mis is waar tot nu toe nog niet naar gekeken is. En dit zijn lastige uitspraken en ik bekijk het zelf bij mijn klanten het liefst gewoon echt per individu. Het is zeker niet zo dat ik iedereen adviseer om naar het buitenland te gaan. En het is ook niet zo dat ik niemand adviseer om naar het buitenland te gaan. Ik kijk wel heel specifiek per klant naar wat zouden de mogelijke oorzaken in, nou vooral natuurlijk haar, maar soms ook hun geval kunnen zijn. En waar kunnen ze dat testen? En als er dan een afwijkende uitslag uitkomt, is er dan ook iets aan te doen? Want uiteindelijk wil je natuurlijk de kans op een volgende doorgaande zwangerschap vergroten. In mijn ogen kan het dus wel een meerwaarde hebben om voor diagnostiek in het kader van herhaalde miskramen op een bepaald moment naar het buitenland te gaan. Maar wat ik wel zorgelijk vind, is de manier waarop hier in fora of op social media of op internet of wellicht ook in podcasts over wordt gecommuniceerd. En ik snap het best hè, dat op het moment dat je herhaalde miskramen hebt, in Nederland er geen oorzaak wordt gevonden, je vervolgens naar het buitenland gaat en daarna doorgaans zwanger bent, dat je dat deelt. Hè? En dat je het gevoel hebt dat door de diagnostiek of behandeling in het buitenland je doorgaans zwanger bent geraakt. Wat inderdaad ook heel goed kan. Alleen wat ik veel zie gebeuren, en dat is eigenlijk wat mij dus zorgen baart, is dat vrouwen die ook herhaalde miskramen hebben, op basis van dit soort verhalen ook vaak veel te vroeg en zonder hele duidelijke indicatie ook naar het buitenland gaan. Het buitenland is niet per se zaligmakend. En ik kijk als oud patiënt zijnde echt wel heel erg met een open blik naar de mogelijkheden. En eigenlijk niet eens alleen in Nederland en in België, maar ook nog verder weg als dat nodig is. Maar wees je ervan bewust dat jouw situatie niet dezelfde hoeft te zijn als de situatie van die mensen bij wie het wel meteen werkte. En ik zeg dat niet om gemeen te klinken, maar om het verwachtingsmanagement enigszins aan te scherpen. En ook om te laten inzien dat je vaak zelf heel veel kan doen zonder dat er meteen hele ingrijpende behandelingen vanuit het buitenland voor nodig zijn. Die mogelijk ook weer bepaalde gezondheidsrisico's of zelfs risico's voor de vruchtbaarheid met zich mee kunnen brengen. En ik blijf het lastig vinden om een algemeen advies hierin te geven. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat ik in de podcast wil doen. Als ik een algemeen advies mag geven, is het: kijk heel kritisch naar je eigen situatie. Pak zelf de regie. Kijk naar wat jouw lichaam je zegt en waar aanwijzingen voor zijn. Zoek de goede hulp voor jouw specifieke situatie en houd hoop. Want nogmaals, de meeste vrouwen met herhaalde miskramen worden op een bepaald moment echt doorgaans zwanger en bevallen van een gezond kindje. Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sakuraclinics.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!